Wil jij Nederlands leren? Beter met de computer overweg? Of wil je leren goed om te gaan met geld? Kom dan naar het Leef en Leerpunt op Oba Belmerplein. Het Leef en Leerpunt is dé plek in de bibliotheek waar je terecht kunt met al je vragen over taal, rekenen en omgaan met de computer. Kom langs en ga gelijk aan de slag. Je vindt ons op Belmerplein 393 in Amsterdam Zuidoost. Meedoen is gratis. Oba, leef en leer.
Wil jij ook graag stoppen met roken? En kun je daar wel wat extra hulp bij gebruiken? Stoptober nodigt je uit voor het Stoptoberhuis. De eerste 5 dagen van Stoptober ga je samen met vele andere stoppers de keiharde strijd tegen de sigaret aan. Stoppen doen we samen. In het Stoptoberhuis ga je met vele medestoppers de uitdaging aan en help je elkaar de eerste 5 dagen door. In het Stoptoberhuis is voldoende afleiding en coaching om Stoptober voor jou een succes te maken. Pak deze kans en doe mee. En misschien word jij wel uitgekozen voor het Stoptoberhuis. Meld je aan via stoptoberhuis.nl. Stoppen doen we samen.
Goedemiddag, dames en heren. Allemaal hartelijk welkom bij de finale van het Ouderen Songfestival.
Het Ouderen Songfestival gaat weer van start. In september en oktober zijn er 10 voorrondes door het hele land. In Amsterdam zijn er 4 voorrondes. Op zondag 2 september in het Leo Polakhuis. Donderdag 6 september in de Rode Bioscoop. Donderdag 20 september in het EVN Twiskehuis. Zondag 21 oktober verpleeghuis De Venser. De aanvang is om 14:00 PM en de toegang is gratis. U kunt natuurlijk ook zelf meedoen. Geef u op via de website www.ouderensongfestival.nl. De Grand Finale is op zaterdag 8 december in het De Lamarck Theater.
U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
Welkom bij een nieuwe uitzending van editie Pink Terrorist. Hallo lieve luisterbeeps, mijn naam is Marcel Heijman.
Hey hallo, en mijn naam is Anna Leva. Vandaag gaan we het hebben over transitieverlof en wat er allemaal komt kijken bij zo'n transitie. We hebben hiervoor 2 gasten in de studio. Zij zullen zich straks voorstellen, maar we beginnen met een toepasselijk nummer voor deze uitzending. En dat is Stippenlift met Wat is je gender?
Zegt dat over mij? Wat is je gender? Wat is je gender? Niemand weet wat verwende genderbenders rennen ellendig door de Randstad. Niet echt dit, niet echt dat. Genuanceerd, gemotiveerde keuzes in je levenspad. Psychiaters, psychologen, ze kunnen lekker binnenlopen. Ziekenhuis, privékliniek, een hele eigen economie. Wat is je gender? Wat is je gender? Wat is je gender? Wat voor mens wil je vandaag zijn? Wil je man of vrouw of liever toch neutraal zijn? Ik kan niet kiezen, dus wat zegt dat over mij? Wat is je gender? Wat is je gender? Regenbogen, witte paarden, multi-interpretabel, labelvrije wenskaarten. Bedacht als meisje, geslaagd als man. Anderen snappen er niks van. Niemand houdt je tegen, dus wees ook niet verlegen. Want vragen staat je vrij. Wat voor gender ben jij? Wat is je gender? Wat is je gender? Wat is je gender? Wat voor mens
wil je vandaag zijn? Wil je man of vrouw of liever toch neutraal zijn? Ik kan niet kiezen, dus wat zegt dat over mij? Wat is je gender? Wat is je gender? Wat is je gender? Wat voor mens wil je vandaag zijn? Wil je man of vrouw of liever toch neutraal zijn? Ik kan niet kiezen, dus wat zegt dat over mij? Wat is je gender? Wat is je gender?
Nieuws waar wij onze roze lat langs gelegd hebben. Op nummer 5.
Een schokkend nieuws.
Stokslagen voor lesbiennes in Maleisië. 2 lesbiennes zijn in Maleisië veroordeeld tot ieder 6 stokslagen omdat ze betrapt werden terwijl ze elkaar zoenden in een auto. De vrouwen moeten er bovenop beide een boete betalen van omgerekend zo'n €700. Seksueel contact tussen mensen van hetzelfde geslacht wordt onder de Maleisische wet gezien als een misdaad en is dus strafbaar. De rechter omschreef zijn vonnis als een waarschuwing naar anderen.
Op nummer 4.
Vrolijk nieuws.
Pokémon Go voor condooms. In Indonesië kunnen LHBT'ers nu op een Pokémon Go geïnspireerde app downloaden die helpt bij het vinden van condooms. Op de kaart zie je veilige plekken waar condooms gehaald kunnen worden. De makers van de app hopen het hoge aantal nieuwe HIV-infecties in het land tegen te gaan.
Op nummer 3.
Het treurig nieuws.
Moord en doodslag. In de Verenigde Staten zijn afgelopen donderdag 2 zwarte transvrouwen vermoord. De 24-jarige Dejane L. Stanton werd in Chicago op straat gevonden en de 18-jarige Fantasia Bell werd op straat gevonden in Shreveport, Louisiana. De moordonderzoeken zijn in volle gang. Dejane en Fantasia zijn de 17e en 18e transpersoon die dit jaar gedood werden in de Verenigde Staten.
Op nummer 2.
Hoopvol nieuws.
Sociaal wetenschapper Linda Duits zegt in AD Video: we moeten stoppen met ons gendertoneelstukje. In de genderstudies is het een bekend concept. We spelen allemaal een toneelstukje. In onze maatschappij hebben we afspraken met elkaar gemaakt hoe jij je als vrouw of man moet gedragen. Maar van nature hoeft dit helemaal niet zo te zijn. Sociaal wetenschapper Linda Duits van de Universiteit in Utrecht onderzoekt hoe het performen van deze genderidentiteit precies in zijn werk gaat.
En op het nummer 1.
Liefdevol nieuws.
LHBT-activist Bisi Alimi is samen met zijn echtgenoot geïnterviewd op de Nigeriaanse televisie. Ze zijn daarmee het eerste homoseksuele koppel ooit dat geïnterviewd werd op de Nigeriaanse televisie. Ongeveer 14 jaar geleden kwam Bisi Alimi op de Nigeriaanse televisie uit de kast in de korte animatiefilm The Only Gay in Nigeria, vertelt Alimi zijn verhaal. Kijk de film op de Facebookpagina van Pink Terrorist.
We besluiten het nieuws met een nummer van Janelle Monáe. Zij is naast zangeres en songwriter ook actrice en model. Janelle Monáe staat donderdag en vrijdag hier in Paradiso op het podium. Onze allerliefste collega Kimberly zal daar incognito als een diehard groupie naartoe gaan. Dit nummer is de 4e hit van haar nieuwe album en luistert naar de titel I Like That.
Sometimes I'm free, depending on my mood, on my attitude. Sometimes I wanna roll or stay at home, walking.
in contradiction, got some factual and fiction. A little crazy, little sexy, little cool. Little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center, and it's right where I belong. I'm the random minor note you hear in major songs, and I like that.
Sitting by you, right before Mr. Ammon's class. Cause my mama couldn't afford new J's polo, thrift store, thrift clothes. That was all I knew. Do you remember? I remember when you laughed when I cut my perm off and you rated me a 6. I was like, damn. But even back then, with the tears in my eyes, I always knew I was the shit.
Ja, daar zijn we weer. Hallo allemaal en welkom. Zoals jullie het weten gaan we het hebben over transitieverlof. We hebben hier vanavond 2 gasten. We hebben Alex Kane en we hebben Tim Tonic. Daarnaast zit Marcel hier ook naast me, maar die heeft besloten vanavond te midden in een hoekje te gaan zitten. En we hebben hier ook dit keer een camera persoon staan, Milo, die voor Gendertalent aan het filmen is. Hey Alex, we hebben jou natuurlijk hier eerder in de studio gehad, maar zou je het toch even kort kunnen voorstellen?
Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Alex Kane. Ik was afgelopen november hier voor de Transgender Day of Remembrance, de jaarlijkse dodenherdenking voor de transpersonen die in het afgelopen jaar zijn vermoord. En deze keer zit ik hier voor transitieverlof namens mijn TNN-bestuurschap.
Thanks.
Alsjeblieft.
En Tim, jij bent hier voor de eerste keer. Je komt ook niet uit Amsterdam, maar uit Rotterdam. Kun jij jezelf even voorstellen aan de luisterbabes?
Zeker. Ik ben Tim Tonic. Ik kom oorspronkelijk wel uit Amsterdam, geboren en getogen. En nu sinds een jaar inwoner van Rotterdam, met veel plezier. En ik ben door jou, Anne, gevraagd hier voor deze uitzending om als ervaringsdeskundige ook wat te vertellen over transitieverlof en alles wat ermee te maken heeft.
Ja, dat klopt. Je hebt zelf ook te maken met Gendertalent. Kun je ook iets vertellen over hoe je zelf in aanraking bent gekomen met Gendertalent?
Gendertalent ken ik via Brechtje, die het heeft opgezet. En na mijn transitie merkte ik dat ik toch een beetje vastliep met wat wil ik nou met mezelf en mijn leven en werk. En wist ik via haar dat Gendertalent bestond en heb ik toen contact gezocht met hun om een soort van coaching training op te zetten om te kunnen brainstormen over de ideeën die ik had. En daar wilde ik wel hulp bij. En zo ben ik in contact met hun gekomen en ben ik nu inmiddels ook ambassadeur voor hun. En zo ook weer via bij jullie terechtgekomen.
Ja. Ja, want ik heb van tevoren natuurlijk een beetje met je gepraat. En ik heb begrepen dat je zelf ook best wel een tijdje bezig bent geweest met het zoeken naar je eigen identiteit. Dat je het ook wel een tijdje best wel moeilijk hebt gehad. Zou je daar nog iets meer over kunnen vertellen?
Ja, zeker. Ik ben nu 31 en op mijn 23ste ben ik erachter gekomen dat ik me toen misschien dacht transgender te zijn. Wat voor mij echt wel een donderslag bij heldere hemel was. Ik ben geboren als vrouw en als meisje en ik dacht ook altijd me zo te identificeren. Dus toen ik ineens merkte van, goh, misschien voel ik me toch wel meer man en jongen. Was dat best wel even schrikken, maar ook wel heel erg leuk. Omdat ik wel ineens een stuk te pakken had van mezelf wat ik al die tijd miste. En heb ik ook heel erg de tijd genomen om dat uit te zoeken. Om dat identiteitsvraagstuk uit te zoeken voordat ik meteen besloot om dat lichaam te veranderen.
Ja, je vertelde me inderdaad ook dat het inderdaad voor jezelf als een donderslag bij heldere hemel kwam. En dat is natuurlijk best wel bijzonder, dat je nooit eerder er bewust van bent geweest of die gevoelens hebt herkend. Dus ik kan me voorstellen dat als dat in één keer zo uit het niets op je pad komt, dat ook echt wel behoorlijk wat impact heeft.
Klopt, ja. Het is wel grappig. Ik had een week voordat ik erachter kwam nog een gesprek met een vriendin over transgenders zonder de link met mezelf te leggen. Ja. Dus zo diep zat het. Ja.
Ja, dat ik snap dat zelf. Ik kan het zelf inderdaad ook wel herkennen van, tenminste, ik ben er dan wat jonger mee begonnen. Maar ik kan mezelf ook herinneren dat ik voor mijn 20ste op een gegeven moment een vriend had die een moeder had die transvrouw was. En nou, daar heb ik toen best wel veel van meegemaakt. Maar het ging bij mezelf ook echt niet. Er ging echt niet een belletje rinkelen of wat dan ook. Dus dat, ja, ik snap wel inderdaad dat het inderdaad dan dat voor jezelf helemaal iets nieuws kan zijn. Hey Alex, als we nou eens beginnen met transitieverlof, zou jij gewoon even wat kunnen vertellen? Zou jij wat uit kunnen leggen over wat is transitieverlof nou precies?
Nou, heel zwart-wit. Transitieverlof is enigszins vergelijkbaar bij zwangerschapsverlof. Het doel van transitieverlof is om met name een flinke steun in de rug te geven bij transpersonen die ervoor kiezen om zeg maar tijdens hun transitie een aantal operaties uit te voeren. Maar met name het feit dat tijdens de transitieverlofregeling dat ze tijdens hun ziekteverlof doorbetaald krijgen. Dat er een soort van vangnet ontstaat en dat ze namelijk wetende van, nou, ik krijg alle tijd om te revalideren en dat ik dan na een aantal weken weer terugkom met behoud van baan. Dit is iets waar we vanuit TNN druk mee bezig zijn. We hebben gesprekken gehad bij het ministerie, dus we zijn flink aan het lobbyen.
Hey, en wat denk ik een van de eerste vragen is die bij veel mensen naar boven komt, want nou ja, sommige mensen zullen juist bij transgender uitgaan van transseksueel en uitgaan van een vast omlijnd pad. Van mm-hmm. Je begint bij A en je eindigt bij Z. Mm-hmm. Maar als je enigszins een beetje iets meer afweet over transgender, dan weet je natuurlijk dat het helemaal niet zo is.
Absoluut.
Dat iedereen daar andere wensen in heeft. Dat bij de een inderdaad misschien 2 jaar duurt, 1,5 jaar. Maar dat het bij een ander misschien wel jaren kan duren voordat hij helemaal daarin datgene heeft gevonden wat hij zoekt en datgene heeft bereikt wat hij wil bereiken.
Ja.
Hoe ga je dat aanpakken? Hoe ga je dat aanpakken als je transitieverlof wil gaan inregelen? En hoe ga je dat afstemmen op van wat wordt daar dan de norm voor? En ga je dat op de persoon aanpassen?
Sowieso, je houdt er rekening mee, zeg maar, dat we een leidraad bieden. Een transpersoon, man of vrouw, kan zelf bepalen hoeveel ingrepen hij of zij of hun willen uitvoeren. Je kan er enkel voor kiezen om enkel hormonen te gebruiken. Maar je kan ook, zeg maar, van vrouw naar man een mastectomie nemen. Uiteindelijk een falloplastiek. Of voor een man naar vrouw bijvoorbeeld alleen maar een borst te nemen. En een aangezichtschirurgie. Maar je moet het een beetje vergelijken met een soort strippenkaartsysteem. Wat mm-hmm. ongeveer 3 tot 5 jaar duurt. En dat je in die periode, niet allemaal achter elkaar, maar dat je in die periode, zeg maar, in overleg met de arbo-arts, die je natuurlijk beoordeelt hoe en wat, dat je dan in afspraak met de HR en de arbo-persoon zegt, nou, ik ga dat en dat plannen. En dat ze je ook alle tijd geven voor revalidatie.
Ja. Arbo-arts gaat daar dus een cruciale rol in spelen.
Ja.
En het is ook dus de bedoeling dat de arbo-arts nodige expertise gaat krijgen om... om dat inderdaad ook daarmee om te kunnen gaan.
Kijk, hoofdmoot is natuurlijk, zeg maar, waar met name de angst is dat de werkgevers bang zijn dat ze moeten opdraaien voor de kosten. Nou, sowieso, als het gaat om zwangerschapsverlof en transitieverlof, betaalt het Rijk. De overheid betaalt de kosten. Is het zo dat je bijvoorbeeld na je verlof ziek blijft of bent, dan kan het zijn dat je dan in een UWV-vangnet komt. Dus de uiteindelijke kosten vindt plaats bij de overheid. Dat is dan in die zin dat de werkgever levert niks in, de werknemers levert niks in. Er is een vangnet, zeg maar. En wederom, er wordt gekeken, het is natuurlijk per persoon verschillend, of het dan inderdaad 2 jaar duurt, 3 jaar duurt, 4 jaar of 5 jaar duurt.
Ja, oké. Okay. Hey, en Tim, ik had van jou begrepen dat jij op een gegeven moment ook via je werk te maken kreeg met de armoarts.
Klopt.
Ja. Hoe is dat bij jou gelopen?
Ik was toen in dienst bij een snackbar, superleuk. En daar had ik een vaste urencontract. Dus toen ik toe was aan operaties, had ik via, omdat ik vaste uren had, recht op ziekteverlof. En moest ik wel naar een arbo-arts. Die heel erg goed met mij meedacht. En mij kon begeleiden in dat transitietraject. Zonder dat ik daar voor mijn gevoel heel erg moeite voor moest doen. Of heel erg op mijn strepen moest staan om extra hersteltijd te krijgen. Toen ik merkte dat ik dat nodig had, bijvoorbeeld.
Ja, ik kan me voorstellen dat op zich al voor
fijn
jezelf...
Fijn om te horen dat je een hele positieve ervaring hebt.
Ja, heel blij absoluut. Mee.
Ja. Ja, inderdaad. Want het kan soms in het algemeen in Nederland ontzettend moeilijk zijn... Ja. om op het moment dat je een hulpvraag hebt... om gewoon de juiste hulpverlener te krijgen.
Zeker.
Een welwillende hulpverlener te krijgen.
Zij is mij ook echt tegemoet gekomen, hoor. Want ik merkte dat ik op een gegeven moment... eigenlijk heel erg vol zat met mijn hoofd en mijn emoties. Volgens mij was het net in aanloop van de tweede operatie... En ik had heel erg gemoeid van, ja, maar weet je, het is goed om aan het werk te zijn. Het is goed om onder de mensen te blijven. Dus ik moet dit maar kunnen of zo. En dat zij zelfs aanbood van, ja, maar joh, we kunnen je gewoon nog even op 50% houden. Of terugschroeven naar nul als je dit in aanloop van je operatie nodig hebt. En toen dacht ik later, oh, dat is eigenlijk wel heel erg fijn als die mogelijkheid bestaat. En dat ik voor mezelf ook heel erg, dat het moment was om te voelen dat het niet, het was een stap terug. Maar het was niet dat ik iets inleverde op... ik moet maar gewoon door blijven gaan. Dus ik was heel blij met haar uitnodiging. Van, jou, gun jezelf gewoon die rust. En dat mag, weet je. Dat is niet verkeerd dat je nu niet wil werken.
Mag ik je wat vragen? Jazeker. Was je destijds, studeerde je nog? Of werkte je fulltime in de snackbar?
Ik werkte 4 dagen in de week. Dus 32 uur.
Oké. Okay. Ja. En je bent toen op een gegeven moment 50 gaan werken, zeg maar de helft. En je had daardoor ook, zeg maar, de helft inkomen per maand. Waardoor je...
Nee, ik behield mijn inkomen.
Netjes.
Ja. Ja, was
heel flexibel.
Netjes.
Heel fijn om te horen.
Ja, het is echt heel goed.
Wat is de naam van de snackbar?
Ja, hij bestaat helaas niet meer. Hij was op de NSM-werf, het Pontstation.
Maar de naam van de arbo-arts in Rotterdam?
Dat was toen in Amersfoort, want daar woonde ik. En ik weet niet meer haar naam.
Oké. Okay.
Ja, ze krijgt wel applaus.
Zeker, ja.
Applaus voor de arbo-arts.
Voorloper. Pionier.
ik denk inderdaad... Dat het op zich al een wereld van verschil maakt als je inderdaad iemand tegenover je hebt zitten die naar je luistert. Ja. En waar je inderdaad niet moeite hoeft te doen om je eigen punt duidelijk te maken. Want hoe zit het bijvoorbeeld, ik moet meteen ook even aan het genderteam van het VU denken. En we hebben natuurlijk ook een genderteam in Nederland bij het UMCG. Wat voor rol gaan die hier bijvoorbeeld in spelen?
Op zich weinig, want we hebben onlangs, en dat is het lijstje wat ik hier voor me heb, sinds een paar weken heeft het VU de hersteltijden van de chirurgie gepubliceerd. En dat zijn hersteltijden voor chirurgie van man naar vrouw en van vrouw naar man.
Ja.
En dat zijn de aantal weken qua herstel, dat zijn om en nabij. Ik zou sowieso denken om daar een week bij op te tellen. In sommige gevallen misschien de dubbele. Maar dat vormt ook een soort van leidraad. Even weer terugkomend op het lobbyverhaal. We hebben in afgelopen maart met een aantal personen van de ministerie gesproken. En er werd toen ook verteld van, we hebben toch wel iets meer nodig qua hersteltijden om naar sociale zaken te gaan en aan te kloppen bij de minister om dit, zeg maar, voor te dragen. Dus inderdaad, in afwachting van dit lijstje wat hier, zeg maar, wat ik voor me heb over de hersteltijden, krijg je een wat duidelijker beeld met inderdaad de maximaal aantal weken qua herstel. En ik denk, gebaseerd op die maximaal aantal weken komen op een tijdspad van maximaal 5 jaar, maar ze ook langer kunnen duren. Maar stel voor dat je aan het einde van je 5e jaar een nadelig... Hoe noem je dat nou?
Ja, nu kan ik ook niet op het woord komen. Complicatie.
Complicatie krijgt in je vijfde jaar. Ja, dat betekent dat je dan niet in een vangnet zit. Dus wat, wederom, staat in de kinderschoenen. En we moeten misschien 6 jaar denken of 7 jaar denken.
Maar je hebt het nu een beetje over een leidraad die wordt gegeven. Maar het is bijvoorbeeld niet zo dat de arts van het genderteam een adviserende rol in
daar... Totaal niet. We hebben zelfs bij het VU zowat moeten smeken om het lijstje wat ik nu voor me heb. Gelukkig is het inderdaad afgelopen maand gepubliceerd. Maar zij zijn vrij... het verhaal gaat dat ze vrij monopolistisch bezig zijn. En dat merken we ook wel. En we willen gewoon een goed rapport voordragen. En kijk, wat ik net zei, stel voor dat je in je vijfde jaar een complicatie krijgt. Misschien zou er een regel moeten zijn dat je bijvoorbeeld, mocht je in je vierde jaar nog een operatie laten uitvoeren, dat er automatisch 2 jaar bij komt. Hè? Ja. Dat je dan weer een buffer opbouwt. Dus het zijn allemaal stap voor stap... plannetjes.
Ik kan me voorstellen dat een complicatie is die er ook bij kan komen kijken, is dat het voor iedereen natuurlijk niet per se een progressief proces is. In de zin van, iemand kan op een gegeven moment ook op een bepaald punt juist weer een stapje terug willen doen.
Zeker.
En wat we dan, ik weet niet of dat nou echt een correcte naam is, maar er wordt wel eens gepraat over spijtransen, die dan spijt hebben van een bepaalde ingreep.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat dit bijvoorbeeld ook onderwerpen zijn die toch meegenomen moeten worden. Wat op een gegeven moment... want je moet er gewoon zeker van zijn dat als je dit ingeregeld hebt, dat alles wat op het pad kan komen ook bekend is. Mm-hmm. En door een arbo-arts bijvoorbeeld, dat de arbo-arts weet van, hey, dit kan er inderdaad spelen. Zijn dat bijvoorbeeld ook dingen waarover gepraat wordt?
Ik denk als het gaat over spijttransen, dat is nog niet duidelijk in beeld gebracht. Want dat heeft niks te maken met de transitie zelf. Dat is zeg maar na, dat is post-transitie. En dat kan misschien ontstaan 1 jaar of 2 jaar of in de loop van de komende 5 jaar na hun operatie. Dus in die zin, daar houden we nu nog geen rekening mee. Want ja, als je het hebt over zwangerschapsverlof, je hebt ook geen spijt van het kind wat je hebt gebaard. Nee. Dus het is niet te vergelijken. Nee. Het is even een iets andere weg.
Nee, het was wel even iets waar ik aan dacht. Yes.
Als enige cisman. Oh nee. Kijk, Jan Willem zit er ook nog. We zijn dus in de minderheid. We zijn omgeven door trans mensen. En een onderdeel van wat mij als cispersoon wel is opgevallen, is dat sommige mensen aan het begin van hun transitie een bepaald beeld hebben van hoe het allemaal moet verlopen. En ik heb dus wel met sommige, vooral transvrouwen, van man naar vrouw, gemerkt dat ze tijdens de transitie eigenlijk toch besloten om zoveel stappen terug te zetten. Omdat de manier waarop ze wilden leven eigenlijk ook kon zonder al die stappen te doen die ze eigenlijk in het begin in hun hoofd hadden. Ja. Plus dat natuurlijk... we hebben net met Tim gesproken over enige ingrepen. Nou, dat is natuurlijk helemaal buiten mijn belevingswereld. Als ik dan de details hoor, dan hoor ik ook best hoe risicovol sommige operaties zijn. En ik heb ook wel begrepen dat sommige trans mensen gewoon afhaken als ze horen wat de risico's kunnen zijn.
Zeker.
Ja, dat wilde ik even opmerken.
Het is en blijft een risico. En niet elk lijf is hetzelfde. En er zijn personen die nooit wat merken. Een ander die is gevoelig voor, weet je wel, nooit in het ziekenhuis beland. Maar als het gaat om iets van buitenaf, een operatie, dat het lichaam totaal anders reageert. Het is geen garantie. Het zijn risico's.
Het is in principe natuurlijk met de hormoonbehandelingen ook al zo. Hè? Ja. De impact die de hormoonbehandelingen op je lichaam en geest hebben, dat is gewoon totaal individueel. En daar hebben we denk ik ook echt nog niet alles van gezien. Ik denk niet dat we nu al alles weten over wat de hormonen voor impact op iemand kunnen hebben. En dat er altijd weer iemand kan opduiken die bepaalde dingen meemaakt, bepaalde dingen ervaart, wat nog niet eerder in kaart is gebracht.
Ja.
We zitten wat dat betreft natuurlijk in... We hebben nog steeds met een relatief hele kleine doelgroep te maken. Waar ook natuurlijk logischerwijs heel weinig onderzoek naar wordt gedaan. Ook op medisch gebied. Denk ik.
Zeker.
Ja. Laten we eerst nog even een nummertje draaien. We hebben een nummer van een van onze favoriete drag queens. Ze haalde tot de finale van RuPaul's Drag Race seizoen 9. En dit is Shea Coulee met Feeling So.
fuck with you, baby? I say, can I fuck with you, baby? Cause I know you love the shit I do. Come and get it,
get it, get it, get it.
But only if you
with it, with it, with it, with it.
It's getting late,
late.
Baby, I can't wait. Are you ready to ride?
Ja, super relaxed nummertje. We verblijden jullie ondertussen even met een aantal agendatips. Op 14 september organiseert Mokum Roze voor de tweede keer een informatie- en netwerkmiddag. Deze keer samen met COC Amsterdam en Cocktail Amsterdam. Naast een inhoudelijke lezing door Stichting Maroef en een gesprekspanel met als thema Is zorg en welzijn sensitief voor LHBTI-nieuwkomers? Is er ook weer een informatiemarkt. Meer informatie is te vinden op de website en de Facebookpage van COC Amsterdam. Aanstaande zaterdag 8 september vanaf 1 uur 's middags is het weer tijd voor het Street Art Festival in de Kerkstraat, georganiseerd door Club Church. Het belooft weer een fantastisch feest te worden met performance door de House of Hopeless en een strakke DJ-line-up zoals we van Club Church gewend zijn. Puppy Players, Trans Dominatrix, Rubber Lesbos en andere nachtbeestjes kunnen zich deze zaterdagnacht vermaken in de Eagle tijdens de Ready to Kink All Gender BDSM en Fetish Play Party. Dat klinkt veelbelovend en meer informatie vind je op kinkinfo.wordpress.com. Onze vierde muzikale bijdrage is getipt door Tim. En dit is Moderate met New Error. gezelligheid. Oh, wat hebben we een plezier met elkaar. Vooral met jou. Ja. Hallo, daar zijn we weer. Nou,
waar zijn we dan?
ik zat dus net Marcel complimentjes te maken over zijn uiterst timide houding. Maar toen was het alweer te laat. Laten we even beginnen met, die vond ik wel leuk. We hebben in december, kwam er een berichtje uit, dat transgenders die bij de gemeente Amsterdam werken en een seksverandering ondergaan, recht krijgen op betaald verlof. Nou, we zijn nu een tijdje verder. Alex, kan jij daar iets over vertellen hoe dat gelopen is? Wat de status op dit moment is?
Per 1 december 2017 heeft de gemeente Amsterdam een eigen versie van het transitieverlof geaccordeerd, zeg maar. Komende week wordt op de NRGA, dat is de nieuwe rechtspositieregeling Amsterdam, komt ook, zeg maar, het stukje over transitieverlof te staan. Dus over een weekje weten we iets meer. Maar daar staat hun versie met wat zeg maar de mogelijkheden zijn, hoe alle regels zijn op juridisch vlak met name. Dus ja, in die zin, het verbaast me niet dat Amsterdam een voorloper is als liberale stad, maar het is wel één, dat is er alvast één. Dus ja. Hopelijk volgen andere steden uit de Randstad hetzelfde voorbeeld. En ja, en ze hebben ervoor gekozen om 100% uit te betalen. Dat is alle zwangere dames.
Supermooi, ja.
Ja, zeker.
Ja. Maar dat is, wordt dat dan ook een beetje als een prototype gezien? Als iets van, daar kunnen we straks naar gaan kijken hoe Amsterdam dat heeft gedaan en hoe dat loopt?
Ik denk dat met name de gemeente ervoor heeft gekozen dat voor werkgever en werknemer juridisch gewoon dingen vaststaan.
Ja.
Daar gaat het met name om. Weet je wel, het is goed geregeld. En dat ze daar hun eigen draai in hebben gegeven. Wederom, zeg maar, de versie van TNN is een leidraad. Mm-hmm. En ze hebben daar hun eigen versie van gemaakt. Maar wat dat precies inhoudt, ja, dat wordt later deze week gepubliceerd. Okay. Maar zeker, ja, als het voor Amsterdam werkt. En ik denk dat we juist bij de gemeente Amsterdam veel meer personen werken die trans man, trans vrouw of non-binair zijn. Of van de hele trans umbrella family.
Ja.
Dus ja, ik hoop dat het zeker meerdere steden gaan volgen.
Ja.
Absoluut.
En we gaan het komende tijd dus in de gaten houden. Zeker. Hoe dat hier verder ontwikkelt. Ja. Wat ik ook nog wel even interessant vond. Ik zag in een van die nieuwsberichtjes daarover staan. En het is ook wel leuk omdat we hier nu twee Rotterdammers hebben zitten. Dat GroenLinks raadslid Arno Bonte van Rotterdam... Erop had gereageerd van, hey, dat moeten we hier ook voor elkaar krijgen.
Van Leefbaar Rotterdam bedoel je? Welke partij in Rotterdam?
GroenLinks, Arno Bonte. Ja. Die had iets van, goh, wij moeten dat ook voor elkaar krijgen. Ja. Heb je daar nog weer iets van gehoord?
Ik heb er niets over gehoord. Het verbaast me niets als je kijkt naar de gemeente Amsterdam. Is GroenLinks pro transgender zorg en dergelijke.
Ja.
Dus blijkbaar waait het al over naar Rotterdam. Dus ja,
ja.
Laten we hopen op uitbreiding.
Ja, wellicht kan Tim daar eens aan een paar jasjes gaan trekken van, hey, artikeltje in december. Ja, leuk. Hey, de voordelen. We hebben het natuurlijk gehad echt over de juridische inkleding van transitieverlof. Financiële voordelen die eraan vastzitten.
Maar mentale veerkracht voor de werknemers. Ja, precies.
Wat komt er inderdaad nog meer kijken? Wat zijn nou eigenlijk die voordelen? En misschien kun jij er ook iets over vertellen, Tim. Van wat zijn nou concreet voor jou de dingen die echt het voordeel zijn van als je die ruimte krijgt om je eigen traject te volgen, zonder dat je die druk erop hebt liggen van dat je... wie wil eerst?
Ja, ik wil er wel wat over zeggen. Ik ben tijdens mijn transitie, tijdens mijn medische transitie tenminste, ben ik gewoon aan het werk geweest. Dus bij de snackbar fulltime. Wat heel leuk was, en het voelde ook als een hele vrije experimenteerruimte om met die nieuwe general te oefenen. Zowel met mijn collega's als met klanten. En ik merkte dat ik het, wat jullie net al zeiden, zowel fysiek als mentaal en emotioneel heel fijn vond. Dat er dus tijd en ruimte en geld voor was om mijn transitie te ondersteunen. Dus dat ik, ieder mens heeft geld nodig om te wonen en te leven. En op het moment dat je operaties hebt, heb je gewoon hersteltijd nodig. Mm-hmm. En is het heel fijn dat je niet eerst daarvoor als een malle extra moet gaan werken om een soort buffertje op te slaan, maar dat je gewoon op normaal tempo kan blijven werken en daarna dus zonder dat je stress hebt, omdat je weer zo snel mogelijk fysiek in orde moet zijn, gewoon echt de tijd hebt om te herstellen. En wat ik dus heel fijn vond van mijn arbo-arts is dat ik op een gegeven moment dan officieel dus fysiek hersteld was van een operatie. En net als op dat lijstje staat, dus de aantal weken die ervoor staan. En dat ik toen merkte van ja, maar hallo, ik merk dat mijn belastbaarheid gewoon nog niet volledig is, omdat er ook allerlei emotionele processen bij kwamen kijken. En dat was heel fijn dat zij dat heel erg beaamde, zonder dat ik daar helemaal dat hoefde te beargumenteren. En daar gewoon tijd en ruimte en dus geld voor was.
Ja, ja, want ik denk, ik heb een beetje begrepen dat een van de redenen dat er geen transitieverlof is, dat het ook te maken heeft met dat het als iets psychisch wordt gezien. Maar ik heb het idee dat daarin juist ook wel wordt onderschat wat de psychische en emotionele impact is van de hormoonbehandelingen. En dan heb ik het niet alleen over, hè, want dat begint natuurlijk al op het moment dat je voor jezelf op die ontdekkingstocht gaat. Maar als je kijkt wat er allemaal met je gebeurt onder invloed van de hormonen. Maar ook inderdaad impact die je operatie voor je heeft. Ik denk dat dat nog wel eens onderschat wordt.
Dat is ook weer persoonsgebonden. Ik denk dat in dit geval, kijk, er zijn ook gevallen dat van transpersonen die duidelijk trans zijn in hun doen en laten, maar niet door hun psychische klachten niet in aanmerking komen voor hormonen. Dat de psycholoog zegt van, nou sorry, met alle respect, je hebt zoveel, gaat er om in je koppie. Ja. Die hormonen zou je er niet ten voordele. Dus dat ze uiteindelijk helemaal geen hormonen mogen. Dat is echt een heftig geval. Dat is een enkeling die ik ken.
Ja.
Maar daardoor kun je bij wijze van spreken stap 1 al niet. Dat je elke dag na je ontbijt een vitamine neemt. Dus ook wederom, dat als sowieso zien we het niet als ziekte. Het wordt niet als ziekte ervaren. Dat heeft ook de minister ook in 2017 gezegd. En je moet ook voorstellen dat in die zin een transitieverlof moet ook een recht zijn. Waar je niet per definitie gebruik van kan maken. Dus ik blijf het benadrukken, het is persoonsgebonden. Wil iemand enkel hormoon, is het een ander verhaal. Wil iemand 4 ingrepen, is het een ander verhaal. Dus, en niet elk lichaam reageert hetzelfde qua herstelperiode.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
Maar we willen gewoon een zo duidelijk mogelijk leidraad leveren met allerlei scripts en versies en juist heel veel praktijkvoorbeelden erin. Dat we gewoon dat het ook voor de werkgever, de afdeling HR en de leidinggevende ook duidelijk is wat het allemaal inhoudt, zeg maar.
Ja. Ja, want ik denk dat er wat dat betreft wel heel veel bij komt kijken. Want al die arbo-artsen, die hebben dus de expertiseversterking nodig. Maar ik denk ook bijvoorbeeld als we even naar gendertalent gaan kijken, dat er bijvoorbeeld voor gendertalent een hele grote rol in zit. Als het aankomt op
bemiddeling.
Ja, en ook, expertisevergroting bij werkgevers.
Ja. Met HR samen, met HR, via HR.
Uiteraard, ja. Even kijken. En even nog een hele andere invalshoek waar ik zelf wel benieuwd naar was. We krijgen binnenkort het transitieverlof. Dat gaat waarschijnlijk de komende tijd wel wat meer in de media komen. Mede omdat Amsterdam dan nu echt in de praktijk ermee gaat beginnen. Dus we krijgen deze term, wat een relatief nieuwe term is, nu ook in de media geslingerd. Nou, we hebben gezien wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Met termen als, waar we zelf best wel een hekel aan hebben, de genderneutrale toilet. Eigenlijk helemaal niet raar dat mensen aanstoot nemen aan die benaming. Want ik denk dat een heleboel uit de trans community zelf er ook niet zo heel erg blij mee zijn. En we hebben natuurlijk het verhaal met een NS gehad die de omroep naar beste reizigers is gaan veranderen. Natuurlijk, het uitgangspunt is dat we meer begrip gaan kweken en dat het duidelijker gaat worden van, hey, wat speelt er nou in het leven van een transgender tijdens zo'n transitie? Maar krijgen we ook weerstand? Krijgen we ook, op het moment dat dit nu weer in de media komt, is er ook kans dat we juist weer heel veel weerstand krijgen hierop? Hoe denk jij hierover?
Dat is al zo, want je krijgt verhalen van, onze belastingcentjes gaat naar de operaties. Onze belastingcentjes gaan naar hormonen. Maar mijn belastingcentjes gaan ook naar personen die gebroken been hebben. Die speciale behandelingen of met meerdere behandelingen moeten hebben. Of naar personen met HIV. Een homostel die HIV heeft, daar gaan mijn belastingcentjes ook heen. Dus ik vind dat je dat niet zo zwart-wit moet zien. Maar in die zin, het staat voor veel personen, is het te ver van mijn bedshow. Maar wat wederom, wat ik wil benadrukken, transitieverlof moet net zo gewoon zijn als zwangerschapsverlof. En het moet een recht zijn waar je gebruik van kan maken. Dus het is, eigenlijk moet het een heel normaal iets worden.
Nou, ja. Wat dat betreft vind ik het ook wel heel mooi wat Gendertalent nu dus aan het doen is. En waarom ook nu deze cameraman aanwezig is. Is dat ze een aantal portretten aan het maken zijn van transgenders. Om gewoon de diversiteit nog meer zichtbaar te maken. En ook heel erg de mens achter de transitie te laten zien. En ik denk dat dat ook heel erg helpt bij beeldvorming. Omdat het wordt nu heel vaak een individueel medisch probleem gemaakt. En dat is heel afstandelijk. En dan wordt het een heel klinisch verhaal. Yes. Terwijl transgenders zijn ook mensen, net als alle andere mensen. En op het moment dat die transitie goed wordt ingebed en begeleid en die persoon dat helemaal kan herstellen van de genderdysforie, dan heb je gewoon weer een heel erg gezellig, leuk functionerende mens in de maatschappij. En volgens mij kan niemand daartegen zijn. En dat is denk ik dus naast zo'n nieuwe term die de media in wordt geslingerd. Wil ik wel, ook, nou, wel een oproep doen van om een diverser beeld te laten zien. En ook het beeld achter de transitie en naast de transitie. En niet alleen maar dat medische stuk wat nu nog vaak wordt belicht in de media.
Ja, ik denk dat het ook heel goed is dat je wat dat betreft ook echt even daar de aandacht op vestigt. Want ook binnen de LHBT-gemeenschap is daar gewoon nog heel veel onwetendheid en onbegrip in. Hey, en Tim, zie jij, we hebben het nu voornamelijk dan over werk en inkomen. Maar er zijn natuurlijk allerlei andere aspecten die op een gegeven moment in een transitie meespelen. Op sociaal-maatschappelijk gebied. Zie jij nog andere knelpunten die we op een gegeven moment ook tegen gaan komen en die ook een belangrijke rol hierin spelen waar we misschien nog mee bezig moeten?
Nou, waar ik zelf heel erg tegenaan heb gelopen en wel mijn eigen weg in heb gevonden, is gewoon puur de begeleiding bij het traject. En dat is ook weer heel erg verschillend, hoor. Ik denk dat er genoeg transgenders zijn die voldoende ondersteuning hebben aan het traject dat de VU biedt. Ik merkte zelf dat ik geen contact had met mijn lichaam toen ik erachter kwam dat ik transgender was. En ik vond dat wel een voorwaarde voordat ik aan de transitie wilde starten. En dus ik heb zelf heel veel baat gehad bij haptotherapie en een aantal andere cursussen en trainingen en therapie gehad om juist dat contact met mijn lichaam weer opnieuw te herstellen. Ja. Want het is niet vanzelfsprekend dat op het moment dat je lijf weer matcht met je geslacht, dat je dan dat lichaam weer bewoont. Mm. Dat je hebt jarenlang heb je gedissocieerd ervan. Dus het vraagt een actieve houding en een actieve omslag om daar weer in te gaan zitten. En op dit moment wordt dat nog niet gefaciliteerd door de VU, wat ik eigenlijk heel heftig vind. Naast het sociale stuk, dat enerzijds heb je te maken met je eigen lijf, daarnaast heeft het niet alleen impact op jou, maar ook op je familie en je vrienden en je sociale leven. En in die zin vind ik het transitie, ja, de begeleiding wat er nu is, heel onvolledig. En ik kan, weet je, niet iedereen heeft hier behoefte aan, maar zorg dat het wordt aangeboden.
Ja, ik vind het wel heel erg mooi dat je dit onder de aandacht brengt, dat je dit belicht inderdaad. Want het feit dat het niet wordt aangeboden, betekent ook dat bij een heleboel transgenders zelf dat lampje niet gaat branden.
Exact.
Jij bent zo vindingrijk om erachter te komen van dit is wat ik voel en daar
en
heb ik behoefte aan.
En de mogelijkheden en de ingangen om dat te bereiken.
Precies, terwijl een heleboel andere transpersonen dat wellicht niet hebben. En op het moment dat dat wel wordt aangeboden, zou dat enorm schelen inderdaad.
En ben jij zelf achter die behandelingen en mogelijkheden die er op dat gebied, of ben je geadviseerd door iemand?
Nee, ik wist toevallig, ik heb ooit in het ver verleden psychologie gestudeerd. En toen heb ik een keer een avond over haptotherapie. En op die manier wist ik wat het überhaupt is. Het is dus een therapie die je heel erg leert te luisteren weer naar je gevoel en naar je lijf. Dus het was voor mij een hele logische stap om dat in te zetten tijdens mijn transitie. Net als een andere cursus die ik heb gevolgd, Leven in je Lijf, die niet specifiek gericht was op transgenders. Gewoon voor allerlei mensen die gewoon weer opnieuw dat contact met het lichaam wilden herstellen. En ik merkte dat zo passend was. En door middel van dans en ademhaling, ontstellingen, het is super confronterend, heel heftig. Ik heb mezelf er echt ingeduwd en ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Want wat laatst iemand tegen mij zei, zeg maar, aan mij zou je niet zien dat ik niet als man geboren ben. En vaak krijg ik dat dan als compliment, wat ik heel stom vind. En dat mensen daar ook op wijs. Maar iemand zei laatst van ja, die had niet gedacht dat ik transgender was. Toen dacht ik, oh, daar komen we weer. Maar ze zei, 'cause you're so comfortable in your own skin. En dat vond ik heel mooi, want ik dacht, ja, maar daar heb ik wel keihard voor gewerkt. En dat vond ik een heel mooi compliment wat ze gaf. En dat zie ik nu, dat zie ik vaak bij andere transgenders, dat die wel dat lijf hebben wat klopt, maar niet het comfort. Ja. En dat vraagt een ander soort aandacht dan een medische behandeling. Ja,
zeker. Ja. Ik ben toch even benieuwd of jij ook, vooral ook een beetje vanuit je bestuurslid van Transgender Netwerk Nederland, andere knelpunten nog ziet van, hey, dit zijn dingen op sociaal-maatschappelijk gebied.
Binnen het transitieverslag of op andere vlakken?
Ja, nee, op een beetje in de periode van transitie enzovoort, wat we nog tegengekomen en wat erg belangrijk kan gaan worden voor.
Onze focus ligt dus inderdaad nog bij het transitieverlof. Dit loopt al een kleine anderhalf jaar. We zijn dus nu bezig met, zeg maar, het rapport. Even off records. Ik heb 11 oktober tijdens Coming Out Dag organiseert het ministerie van Economische Zaken een symposium over transgender op de werkvloer. Ik mag namens TNN een presentatie houden en er wordt ook. Ik hou ook een presentatie over transitieverlof. En een stagiair heeft, zeg maar, ook een rapport gemaakt waar ik dus de uitkomsten in ga. Daarvan gaan vertellen. Dus we zijn echt bezig op transitieverlof. Als het gaat om liggen op juridische vlakken, daar dat is al geweest, snap je? Ja. Dus onderwijs ook. Dus er zijn op andere vlakken, buiten, als het gaat om medisch, heeft dit voorrang.
Ja, oké. Okay. Gaaf dat je dat nog even met ons hebt gedeeld.
Zeker.
Ja. Ik kan mezelf bijvoorbeeld nog voorstellen, wat een van mijn stokpaardjes is dat tot ongeveer 2002 transgenders die met de transitie begonnen, bijvoorbeeld urgentie kregen voor de sociale huurwoning. En ik denk dat de noodzaak daarvoor niet echt veranderd is in al die tijd. En dat dat ook iets is wat echt weer ingevoerd zou moeten worden. Dus dat is bijvoorbeeld iets waarvan ik denk van ja, daar ligt echt een rol voor Transgender Netwerk Nederland.
Ja, en ik denk dat we willen te veel tegelijk. En dat is denk ik het euvel, dat we gewoon te veel willen.
Dat is het inderdaad.
We moeten echt letterlijk steentje voor steentje, stap voor stap.
Ja.
Ik ben dan blij dat, zeg maar, de borstoperaties worden vergoed. Mm-hmm. Dat is, in het verleden was het zo. En begin jaren 90 was het niet meer het geval. En ze worden sinds dit jaar worden het weer vergoed via een apart potje.
Oh, dat wordt wel gedaan.
Dat is wat ik hoor. Maar daar is een apart potje voor. Dus het biedt hoop.
Ja, dat biedt inderdaad.
Terug van weg geweest.
Ja. Hey, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Ook heel erg bedankt voor openhartigheid. Ik ben eraf. Ik heb dus nu ook even last van de hormonen. We gaan gewoon even het laatste nummer doen.
En voordat we daar naartoe gaan, wil ik jullie ook nog even bedanken. Want, nou ja, als cispersoon heb ik hier toch weer een heleboel geleerd. Want inderdaad, en het is te danken aan jullie openheid. Want we hebben over zaken gesproken die toch erg in de privésfeer liggen. Waar ik uit respect ook niet zomaar naartoe ga. Dus hartelijk bedankt.
Graag gedaan.
Hey, het laatste nummer van deze avond is van Kevin Morby. Met I've Been to the Mountain.
Mirrors, scattered stairs.
Zo, lieve luisteraars, dit was hem weer. Wilt u reageren of informatie over onze uitzending? Neemt u dan contact op via onze Facebookpagina.